En wij gaan vanavond weer naar 2 Samuel. Dat is inmiddels naar hoofdstuk 18. 2 Samuel hoofdstuk 18. Naar een gebeurtenis waar wij lang op moesten wachten. En daarna wordt meegedeeld dat het gebeurd is. En dat is dus een blijde boodschap. Zodat we een keer of 9 dat woord ook tegenkomen. Althans, niet in de Griekse, maar in de Hebreeuwse versie uiteraard. De geschiedenis van David en Absalom, eigenlijk de geschiedenis van Absalom. Alleen hier vermeld, in dit schriftgedeelte, in 2 Samuel. En in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 17, zijn wij min of meer geëindigd met de opstelling van de stukken van het stratego. Om zo te zeggen, de stukken staan op het bord. Aan de ene kant Absalom met heel Israël, met grote nadruk. Op grond van de raad van Husai. Het is lang geleden dat we het gelezen en besproken hebben, maar ik breng het maar even weer in herinnering dan. Die zei, nee, niet maar met een klein groepje. Nee, het hele volk moet erin betrokken worden. En dat gebeurt dan ook inderdaad. Dat wil zeggen, dat is niet de raad van Achitofel, maar de raad van Husai. En het betekent meteen dat waar de raad van Husai wordt opgevolgd en dus heel Israël ingeschakeld wordt om zich van David te ontdoen, betekent meteen dat de dood van Achitofel, hij ging heen en verhing zich, of zoiets. En u dacht dat dat over Juda stond. En dan zeg ik, ja, daar gaat het ook over. Want ja, de man is natuurlijk toch op een of andere wijze de uitbeelding als trouw aanhanger van Jonathan, of weet je, Absalom. Als trouw aanhanger van Absalom was hij dan toch een beeld van het Joodse volk op een of andere wijze. En dat kost hem de kop. Daartoe was hij ook gezet, eet zoiets, elders in verband met Judas, maar, en dus in verband met Juda. Maar daar kom ik nou maar niet meer op terug. En aan de andere kant hebben we dan de raad van Husai, die geacht wordt dan toch een pleitbezorger, dan wel vertegenwoordiger te zijn van heel Israël. Hij was, ik breng het u toch even in herinnering, uit een stad uit Efraïm. Dan was hij dus een Efraïmiet, voor zover wij weten, want anders heeft het helemaal geen betekenis. En daarmee vertegenwoordigt hij in deze beelden wel degelijk heel Israël. Daar gaat het ook om, dat blijft ook een rol spelen. Want later krijgen we de geschiedenis van de zogeheten terugkeer van David naar Jeruzalem. En daar heb je nog wat onderlinge jaloezie, zal ik maar zeggen, tussen, populair gezegd, de 2 en de 10 stammen, maar tussen Juda en Efraïm. Iets dat er niet meer zou zijn als de Messias komt, volgens de profetisch woord. Maar hier is het nog wel, dat is in 2 Samuel 19, maar daar zijn we nog even niet. Maar boven vers 41 staat in mijn Bijbel, Israël ontevreden over Juda. Ja, er is sprake van onderlinge naijver. Ik zal die tot jaloersheid verwekken door enzovoorts. En hier vind je dat allemaal terug. Om het te laten zien dat het maar niet te verzonnen is of zo. Hè, of erin gelegd wordt. Dit is waar die geschiedenissen voor staan. Hoe dan ook, we hebben aan de ene kant de opstelling van Israël. Aan de andere kant hebben we David en de zijnen, hetgeen toch een flink aantal blijkt te zijn, want hij stelt aan oversten over honderden en over duizenden, dus dat is dan toch wat. Of het ook duizenden zijn, dat weet je dan niet. Want ja, het is natuurlijk een rang, een militaire rang, hè? Dat weet je toch, hè? Centurion, dat is een overste, niet over de centen, maar Maar toch, over de honderden, ja. Een cent is niet een honderdje, maar een honderdste, dat weet je toch, hè? Nou goed. En zo heb je de oversten over duizend, en dat is een bepaalde rang. En daar gaat het maar om, aantallen, dat is nog een heel ander ding. Maar er was in ieder geval niet meer veel volk bij David. En we zijn er overheen gevlogen, maar bij hem is inmiddels ook Sobi, de zoon van Nagas, van Rabba, de kinderen Ammons, en Machir, de zoon van Amiel, Lodebar, en Barzillai, de Gileadit, en Rogelim, lui waarvan we in het algemeen niks weten. Maar ze melden zich bij hem, en daar gaat het maar om. En ze brengen met zich mee beddenwerk en schalen en aardevaten en tarwe en gerst en meel. Kortom, ze zorgen voor de ravitaillering noemen ze het. Zo heette het nadat de fietsen waren uitgevonden. Dat weet u, hè? Waarschijnlijk. Hè? Heet dat ravitaillering. Daarvoor heette het gewoon de kadi. De kantinedienst. Ja, zo heet dat. Nou ja, de legertros. De verzorging gewoon van het volk, van de militairen, wat het maar was allemaal. En er werd bijgezegd dat er ook honing is en boter en schapen, en, om te eten uiteraard die schapen. Honing en boter en schapen en koeien en kazen, wat het maar was, brachten ze tot David en tot het volk dat met hem was om te eten. Want ze zeiden, het volk is hongerig en moede en dorstig in de woestijn. Geef gij hen te eten. En toen kregen ze te eten. En steeds terugkerend thema in de Bijbel. Want wij herinneren ons dat in ieder geval van Israël in de woestijn. En toen kregen ze manna. En we herinneren ons dat trouwens, dat is eigenlijk meer voor de hand liggend, in de geschiedenis van Jozef. Die was het dan weliswaar niet, maar die broers die hadden honger. En de hele familie, en toen kwamen ze bij Jozef om gevoederd te worden. Want Jozef was daarvan, hè? Die ging daarover. En later, veel later, hebben we een zoon van Jozef. Die, van Nazareth, ja, die zei ze niks te eten. En er was wat, en hij deelde het uit. Zelfs aan 5000 in één keer. Van 5 broden en 2 visjes, dat is toch wel een bijzonderheid. Maar het is allemaal de uitbeelding natuurlijk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die voortbrengt brood en wijn. En dan ben je zelfs zover terug als in Genesis 14. Maar het ligt allemaal over elkaar heen als het ware. Het zijn parallellen met dezelfde strekking. Het gaat over de waarheden, de eigenschappen, de attributen, kenmerken, zo je wilt, van het nieuwe verbond. En daar staat David uiteraard voor, terwijl Absalom, net als hiervoor vroeger Saul, de uitbeelding is van en dus uitdrukking geeft aan het oude verbond der wet. Het zijn aardige mensen van huis uit, Saul, zowel als Absalom. Er mankeert weinig aan, ze zijn aantrekkelijke lui. Charismatisch zijn ze trouwens, dus volgens de, wat zo'n woord tegenwoordig betekent. Maar het gaat niet goed. Het brengt het volk niks. En hun bediening houdt dus ook op, noodlottig. Om zo te zeggen, zowel van Saul natuurlijk als van Absalom. En daar gaat het maar om. Het is de uitbeelding van de heerschappij van de wet. Het lijkt heel goed, wenselijk. Er moeten meer wetten komen, betere wetten, betere regels enzovoorts. We maken ons in Nederland daar dagelijks zorgen over. Nou ja, de lui in Den Haag dan bedoel ik, maar verder zal ik er maar niet over hebben. Maar het leidt tot niks. Echt niet. Nou ja. Het komt dan ook tot een grote chaos. En het stellen van orde op zaken heet dat. Zo gaat het altijd. Dit is wat de geschiedenis ons probeert te leren. maar waar de mens dan toch blijkbaar niet open voor staat, dat de mensheid als zodanig een cultuur, een maatschappij, wat het maar is wat de mens bedenkt, zich ontwikkelt of ontwikkeld wordt, net zolang tot het ontploft en dan begint het verhaal van voor naar aan. Het is net ganzenborden, als ik mij goed, herinner. U gaat terug naar af en u ontvangt geen, of zoiets, wat je dan maar niet ontvangt, maar je krijgt niks. Ja, of je komt in de put terecht, of in de gevangenis, waar je maar in terecht komt, bij het ganzenborden ook alweer. Ik kan dat spel niet meer horen, luchten of zien. Het is minstens zo erg als mensen erger je niet. Maar het was bij ons in de familie redelijk populair. Nou ja, bij mijn ouders in de familie bedoel ik. Die familie, maar ik heb er nooit wat in gezien. Ik vond het een verschrikkelijk iets, ja. En achteraf heb ik begrepen waarom. Je ontwikkelt wat, het gaat altijd fout. Je moet weer van af aan beginnen. Maar dat is de geschiedenis van de mensheid. Je mag er niet uit op zeggen, zuster, maar het probleem in Nederland, dat komt gewoon omdat we te lang geen oorlog meer gehad hebben. Dat is het eigenlijk. Maar ja, nee, dat komt vanzelf wel. Ja, of revolutie of zo. Is het erg? Dat is zo. Ken uw geschiedenis. Zo gaan die dingen. Dat is overal zo, de hele wereld zo, de hele mensheid zo, enzovoorts. Men ontwikkelt wat, men regelt wat, men bouwt wat op, het moet groter en groter. De torens moeten hoger en hoger, nou, daarna vallen ze vanzelf om. Ik heb dat al geleerd op de kleuterschool. Toen wij met de blokjes moesten spelen. Ook zo'n prettige bezigheid. Tijd dodelijk met de blokjes spelen. Wanneer je dan opstapelen, een bom valt het om. En als het niet vanzelf ging, deed iemand anders het wel. En om het voor te komen dat een andere deed het dan maar zelf. Waarom? Toch? Ik herinner me dat niet, het is niet een persoonlijk getuigenis. Maar ik zie dat in de jonge kinderen, zo gaat dat. En zo is het leven. En dat leren ze al heel vroeg. Of juist niet. Maar, toch wel. Nou ja, dat is dit ook. Dus Absalom, dat is, ja, dat is erg aantrekkelijk voor het volk. Het was niet helemaal democratisch. Het ging via een revolutie. En ze kwam hier dan toch aan de macht. Dat loopt helemaal fout. En zo was het met Saul ook. Het was ook een revolutie. Tegen de Heer en tegen Samuel. En de Heer zei tegen Samuel, trek het je niet aan. Want ja, zo gaat dat. Oké, dat willen ze. Nou, dan moeten ze het maar leren. We gaan ze een koning geven. Ja. En zo gaat dat dan. Ja, en ik weet niet of je het nog begrepen hebt, maar dat is dus in de theologische wereld ook, hè. Dan bedenken ze een kerkelijk systeem. En een kerkelijk recht. Oké, de statuten van je eigen evangelische, of hoe dat mij te mag, geloofsgemeenschap, maar dat is precies hetzelfde. Dan begint het mee met die regels en het opbouwen van het systeem en dan gaat het vanzelf fout. Vroeg of laat. Of het algemeen te laat als u het mij vraagt, maar doe maar. Waar het gebeurt, hier ook. En dan staat er, en David monsterde het volk. Ik vind het altijd ongelukkig woord. 18 vers 1, hij monsterde ervan. Want tegenwoordig moet je dan uitleggen dat het betekent dat hij de wacht inspecteerde enzovoorts. Ze moesten opstellen bij het appel enzovoorts. En dan loopt hij er langs, hè. Om te kijken hoe... Je weet toch hoe dat eruit ziet? Ik heb een jaar lang nauwelijks wat anders gedaan bij die inspecties staan. Ja. Dan allemaal opstellen en dan, wij moesten blazen of spelen, wat het maar was. En zo voor een plechtige bijeenkomst en dan kwamen de hoge heren of wie het maar waren. Die kwamen het zaakje inspecteren. Nou ja, ritueel dan, hè. Maar toen maar, David monsterde het volk. Hij nam er een monster van, misschien dat u die term nog kent. Hij inspecteerde, want ja, dat is ook geen goed Nederlands, toch wel. Hij ja, tegenwoordig wel. Inspecteerde. Hij keek er dus naar. Hij inspecteerde het volk dat met hem was en hij stelde over hen overste van duizenden en overste van honderden. Zoals gezegd, zou me van die getallen niet te veel aantrekken. Niet dat ik ze weg wil werken hoor, maar je moet gewoon weten dat er staat er niet staat. Hij verdeelde het volk in groepen van duizend. Dat staat er niet. Hij stelde over hen overste van duizenden, overste van honderden. Wij zouden zeggen, hij stelde een paar luitenants aan en een stelletje kapiteins en misschien nog een overste. Dat wil zeggen een luitenant-kolonel. Dan heb je, nou ja, zoiets. Zodat het volk georganiseerd was. Voorts zond David het volk uit. Een derde deel onder de hand van Joab. Hand betekent zoveel als macht. Hè? Als het niet letterlijk een hand is, dan is het de macht. En is het ook de uitgestrekte hand. De jat. Iemand heeft me ooit uitgelegd dat een jat. Dat dat niet maar de hand is vanaf de pols, maar vanaf de elleboog. De hele onderarm. En dat de kaf, dat is ook een hand. Maar dat is dan de, ziet er ook ongeveer zo uit. Dat is dan de gesloten hand. Nou ja. Nee, dat moet u weten, want dan, dat is nog lang geen Pasen, maar... Iets als spijkers door zijn handen. Ik hou er niet van om daarop in te gaan eigenlijk. Maar toch. Er is altijd wel iemand die een keer zegt, ja dat kan je nou wel doen. Maar dan kan je de mens niet aan ophangen. Want dat scheurt gewoon uit. Dat draagt helemaal niet. Heb je dat nooit gehoord? Nooit in verdiept? Hoe dat nou helemaal kan? Nee, dat kan helemaal niet. Maar ja, als je het op de Hebreeuwse wijze moet lezen, ja, we hebben er geen foto's van, hoezo? Als je het op de Hebreeuwse wijze moet lezen, dan is het via de onderarm. Dat is het. Dus daarom zeg ik dat hand is niet maar dit dingetje, het is de hele onderarm, het is de uitgestrekte arm, de actieve arm, zegt men. En daarom staat het ook voor macht. En dat zeg ik omdat ik nou vooruitgrijp op vers 18, denk ik. Ja. Het laatste woord van vers 18. Absaloms hand. Hoezo hand? Ik weet alleen in verband met dit vers de King James versie. Ik weet niet wat de Nederlandse vertalingen daar hebben. Maar daar staat iets anders dan hand. Ik meen zelfs Absalons land of zoiets. Of Absalons plek. Of het is me nou ontschoten. Maar er staat niet hand in de vertaling. Omdat men zegt, ja hand... Het is gewoon een opgericht teken, een monument, een obelisk of een rechtopgezette steen. Hoezo zijn hand? Maar hand staat nou eenmaal voor Absaloms kracht. En het is ter vervanging van een eventuele zoon, want die heeft hij niet, dat staat erbij. En die zoon wordt geacht iemands kracht te zijn, zei Jacob tegen Ruben bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Het begint van mijn kracht en dat soort dingen weer. En omdat Absalom geen zoon had, had hij voor zichzelf opgericht één pilaar. Zegt vers 18 en die tot op deze dag genoemd wordt Absaloms hand. Het is Absaloms kracht eigenlijk dan dus. Maar Statenvertaling heeft het dus keurig netjes letterlijk vertaald. Moet alleen uitleggen dat de betekenis van het woord hand dan toch... nog iets breder is dan in het Nederlands. Hoewel in het Nederlands kom je natuurlijk ook een heel eind, hè? Met hand. Iemands kracht. Als iemands kracht iemands knecht is, dan is het ook iemands hand. Zijn rechterhand meestal. Mag ik aannemen. bij gelegenheid wijzen ze je ook buiten Jeruzalem, eentje naar het zuiden in het dal van de Kedron. Men noemt het dan voor het gemak dal van Jozefat. Of dat klopt, weet ik niet. Daar heb ik zo'n ernstige twijfels over. Maar het is wel het dal van de Kedron. En de weg loopt daar naar het zuiden. Als je van Jeruzalem naar Bethlehem wil of zo, dan is dat de route. En dan krijg je aan de oostkant van het Kedrondal krijg je een stelletje monumenten. En een van de meest in het oog lopende, denk ik ook, noemt men de tomb, het graf van Absalom. Of het dat is, weet ik niet, maar het staat zo in de boeken, op de kaarten. Of het dat is, voor zover ik weet, maar dat mag je niet verder vertellen eigenlijk. Nee, het is het graf van een van de koningen der Hasmoneën, dan wel Maccabeën. Kent u dat? Dat zijn Joodse koningen, maar dan eigenlijk uit Levi, want zijn is een priesterlijk geslacht. Judas Maccabeus, dat tot koning werd uitgeroepen in een revolte, om zo te zeggen. En dit is een dynastie geweest, er zijn meerdere koningen uit geweest. En er is uiteraard ook weer een eind aan gebracht, want ja, dat kon natuurlijk al helemaal niet. Maar ze zijn daar begraven. Maar vermoedelijk is het wel zo, want er zijn toch wel aanwijzingen voor dit. Nou ja, dat kan ons verder niks schelen. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat wat men als Absaloms graf aanwijst, oorspronkelijk wel degelijk de locatie is van die hand van Absalom. Toen, dat is dus niet echt graf, hè. Graftombe is niet echt een graf. Soms meestal wel, maar niet noodzakelijk. Het is een monument, een grafmonument. Dat is niet hetzelfde. Want ze hebben Absalom zomaar in het wild ergens begraven. Dat lezen we straks wel. Maar dit monument stond er al. Had hij zelf al laten oprichten. Van tevoren. Maar de kans is groot dat dat ene graf wat men nu aanwijst, Absalom's tomb, dat het wel degelijk toch de plek is van die oorspronkelijke pilaar van Absalom. Maar dat is, ja, dat is toch 900 jaar later, 800 jaar later of wat dan ook. Dat zou maar zo kunnen. Verder maakt het mij niet uit. Maar hij heeft een pilaar opgericht en er staat dat die er nog is. Tot op deze dag, zegt de schrijver van 2 Samuel 18. Dat was uiteraard niet Samuel, want dat kan niet, want die was al lang overleden. Dat u dat zich bewust bent. En dan nog is de kans groot dat dit pas toegevoegd is. Want het is natuurlijk toegevoegd, achteraf. Dat dit pas toegevoegd is, inderdaad, in de dagen van de Babylonische ballingschap. Dat is met veel dingen zo. Ja. Doet niks af van de inspiratie van die woorden, overigens, hoor. Maar goed. Maar zo van, hij heeft een monument achtergelaten. Dan ben ik al in vers 18 en ik had nog in vers 1 moeten zijn natuurlijk. Maar terwijl ik in vers 18 ben, nu zeg ik dan ook maar meteen, noem nog zo'n voorbeeld van een monument dat achtergelaten wordt. Ja. Ja, maar binnen de Bijbel, hè? Ja, bij de Jordaan, ja, die opgerichte stenen bij de doortocht door de Jordaan, bij Gilgal. Maar ik dacht inderdaad aan, aan de vrouw van Lot, de pilaar, dat woord. En inderdaad, dat is Genesis 19, denk ik, daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Nou, niet helemaal, want die woorden worden nog vervoegd ook, maar het is in principe hetzelfde woord. Ja, en vandaar ook dezelfde vertaling in de Statenvertaling, pilaar. Daar wordt het een pilaar van zout. En hier is het een ander ding, wat het maar is. Want er is namelijk een ander woord voor zo'n opgericht teken. Hoor. Dat is gewoon, dat kennen we allemaal, dat is Sion. 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 Betrekken naar Sion. De berg Sion. Sion betekent een monument, een opgericht teken, enzovoort. Dit woord pilaar betekent zoveel als een vaste plek, een markant punt. Maar het is hetzelfde als Sion. Alleen dit woord wordt hier gebruikt, maar ook in Genesis 19 voor de zoutpilaar van Lot. Maar dat is hetzelfde verhaal, eigenlijk. Dat wil zeggen, het is die vrouw die verlost wordt van het oude, maar niettemin terugkeert naar het oude. Of althans terugkijkt. En dat is de kwestie van Absalom feitelijk ook. Want het gaat eigenlijk gewoon over onze bedeling. Hè? Waarbij Absalom helemaal niet aan de orde is, op geen enkele manier, maar toch boven komt drijven. De wet is aan zijn einde, het is allemaal achter de rug en daar is hij weer. U weet wel, het was Saul, maar dat was al lang achter de rug. En wie krijgen we nu? Absalom. Notabene uit de familie van David. Ik bedoel, wij zijn van. Men zegt dan, ja, Hebreeën en Galaten zijn geschreven tegen, als bestrijding tegen de judaïserende. Kunt u dat werkwoord drie keer woord waard, hoor, minstens. Judaïserende, met twee puntjes op die, judaïserende christenen. Zeg maar dan. Zo van, want daar zijn we van verlost, van de Joodse wet. Ja, en wat doet men dus? Men is verlost van Saul, men haalt Absalom erbij. Men brengt zichzelf weer onder de wet. Dat is in het christendom gebeurd. En die brieven redeneert men weg. Ja, dat gaat als protest tegen de Joodse wet. Wat ook al niet veel meer helpt, want er zijn zogenaamd bijbelgetrouwe christenen die zich juist onder de Joodse wet stellen. Dat weet u langzamerhand, hè? Ze zijn nadrukkelijk aanwezig en demonstratief, kijk ons eens, enzovoorts. Maar het is niks anders dan de vrouw van Lot. Of het is Absalom, dood, maar hij hangt nog steeds in die boom. Dan wel, hij is dood en begraven, maar dat monument staat er, enzovoorts. De wet, het komt altijd bovendrijven en dat is een van de grote thema's van eigenlijk van heel de Bijbel. En daarom, dat lied wat we er straks zongen, dat is zo fundamenteel. Heel de Bijbel, vanaf de boom der kennis des goeds en des kwaads, minstens vanaf daar, is dat een van de grote thema's. Het is in ieder geval de problematiek van de mens. Het is de problematiek van links en rechts. Een sterke overheid met sterke wetten. Aan de linkerkant of aan de rechterkant de vrijheid van het individu. Die strijd is het altijd. Let maar op. Meer wetten of minder wetten. Is een mens een individu of maakt hij deel uit van een collectief? Wat weegt zwaarder? En de filosofie gaat daarover, ook een van de basisthema's. En zelfs de psychologie. En misschien ook wel de. De artsenijkunde, hoe dat maar heet hem ook. Of het wel gezond is voor een mens om alleen te zijn, of dat hij pas gezond wordt als hij deel uitmaakt van het collectief. Speelt altijd een rol. En de wielrenner, gaat hij voor zijn eigen punten, of zit hij in een team? Moet verder Leclerc laten voorbij gaan, of. Het is altijd hetzelfde verhaal. Maar goed, dat u dat weet. Maar wij staan hopelijk aan de kant van David. En dus, hij stelde over een overste van duizend, overste van honderden. En David verdeelde het volk in drie groepen. Een derde deel onder de hand van Joab, zijn neefje. En de zoon van Zeruja, werd hij nog zijn zus. En een derde deel onder de hand van Abisai. Het staat er zo, achter, de zoon van Zeruja, Joab's broeder. Er was er nog een, maar die was inmiddels al dood, weet je nog. Dat hebben we besproken, is voorbij gekomen. Waarna David toch zich een beetje distancieerde van die zonen van Zeruja. Onder het motto, ja, ik heb die mensen wel nodig, maar wat zijn dat harde lui. Nou ja. Maar zo gaat het, ja. En een derde deel onder de hand van Ittai de Gettiet. Die vind ik ook leuk, want dat was natuurlijk een Filistijn. Dat weet u toch nog, hè? Die stond aan het hoofd van de Kreti en de Pleti in hoofdstuk 15, vers 18, aan het begin van de opstand van Absalom. En daar staat in hoofdstuk 18, zo gingen ook al de Kreti en al de Pleti, en dus al de Getieten met David mee. Getieten heten ze omdat ze van Gat waren, de bekende Filistijnse stad. Maar ze waren de koninklijke garde, of hoe dat maar heten mag, hè. Onder leiding van Ittai, zegt vers 19, en David zei, jullie hoeven niet mee. Per slot zijn toch buitenlanders. Dan gaan jullie maar terug. Maar Ittai zegt, nee, we zijn trouw aan de koning. Dus, nou ja. En dat is hier dus ook een van de aanvoerders. Waarna de hoofdstuk 18, vers 2 weer. Waarna staat, en de koning zeide tot het volk, ik zal ook zelf zekerlijk met uw lieden uittrekken. Dit is klassiek gebleven tot betrekkelijk kort geleden, zal ik maar zeggen. Nou ja, tot en met de 19e eeuw of zoiets was het in ieder geval gebruikelijk dat de koning ook de legeraanvoerder was. De koning, dat is de... Oh, dat heb ik gezegd vorige keer, geloof ik. Toen heb ik gezegd, de uitvinder van het schaken of zoiets. Want ik neem het schaken dan altijd als voorbeeld. Hè. Het is een strijd, maar het gaat om het verslaan van de koning. Ja, dat is de generaal. In Nederland hadden we dat ook. Laatstelijk was het nog dat prins Bernhard inspecteur-generaal was. Maar die hebben we weg weten te krijgen en verboden om zijn uniform te dragen, enzovoorts. Ja, moest er een keer van komen, ooit. Weet u dat nog, of was dat voor uw tijd? Nou ja, er was iets met meer geld en zo. En had geld aangepakt wat hij niet had mogen doen, enzovoorts. Maar er is zoveel over die man geroddeld sowieso. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben dan. Maar dat was nog inspecteur-generaal. Prins Bernhard was onze hoogste militaire baas in dienst, in elk geval. Qua sterren en strepen. Doe maar. En sindsdien hebben wij dat afgeschaft. Dan hebben wij een juffrouw, die is dan minister van... Nou ja, laat maar zitten. Dan moeten we tegenwoordig meedoen. En de koning loopt in burger. Ik blijf het een moeilijke zaak vinden, maar ja, dat zit in mijn leeftijd natuurlijk. Hè. Toen maar. Maar we hebben dat afgeschaft. Normaal gesproken, de koning gaat voorop. In al die televisieseries of de Game of Thrones, kent u dat wel eens? Ja. Ik ook niet. Dan... ik bluf, ik weet het echt niet. Ik noem maar wat, maar dat is de normale gang van zaken. De koning gaat voorop. En dat is de grote legeraanvoerder, toch? Daarom hadden we koning Willem II, de held van Waterloo, dat weet u toch? Had zelfs nog een kogel opgevangen met zijn schouder, geloof ik. Of in zijn bovenarm, de held van Waterloo. De tegenstanders van de monarchie en van het Huis van Oranje hebben dat allemaal naar beneden getrokken. Zo van de flauwekul, dat stelt helemaal niks voor. En zij had het anders moeten doen bovendien, enzovoort. Maar ja, men wil dat niet, hè? Maar die mensen moeten weg. Willen dat niet meer. Maar zo hoort het wel. En hier dus ook, en dus zegt David, die we trouwens kennen als de legeraanvoerder... Sinds dat hij Goliath verslagen heeft. En daarna de tienduizenden Filistijnen. Hij zegt, ik zal zelf ook zekerlijk met jullie de uittrekken. Maar het volk zeide, ik ben altijd benieuwd wie dat dan zei. Wie de woordvoerder was. Maar het volk zeide, gij zult niet uittrekken. Want of wij te enenmale vloden, zij zullen het hart op ons niet stellen. Ja, of de helft van ons stierf, zij zullen het hart op ons niet stellen. Maar gij zijt nu als 10.000 onzer. Zo zal het nu beter zijn dat gij ons uit de stad ter hulp zijt. Wat er staat, begrijpt u, de strekking ervan is dat ze zeggen, u kunt beter niet meegaan. kan beter in de stad blijven. Welke stad ook alweer? Maha. Hij zei Mahanaim. De stad Mahanaim. Ergens in wat tegenwoordig Jordanië heet, toch? Mahanaim, de plek waar Jacob zijn familie verdeelde in twee kampen. Toen hij Esau tegemoet trok onder het motto: als Esau de ene groep slaat, dan heb ik altijd die andere groep nog. En ik heb je uitgelegd dat dat een uitbeelding is van hoe de Heer Israël in twee kampen verdeeld heeft. Dat zei hij ook. Hij zei: dit is voor mij geschied. Toen Rehabeam het leger verzamelde om de 10 stammen tot de orde te roepen, zei de Heer: nee, dat doe je, ga je niet doen, want dit is van mij geschied. En wij maar denken dat Israël of Juda of wat dan ook de schuld was van de scheuring van het Rijk. Meestal geven Jerobeam de schuld omdat hij meteen tot afgoderij overging. Maar het was juist de Heer die aan de kant van Jerobeam stond en hem van tevoren dat beloofd had. Weet u nog? En de Heer zei tot die andere, Rehabeam als koning van de 2 stammen uit David. Hij zei: dit is van mij geschied, denk erom dat je het zo laat. En dat is wat Jacob deed toen hij zijn familie verdeelde en hij noemde de plaats Mahanaim. En daar is dus een stad inmiddels, of daarna of daarvoor, dat weet ik niet, maar hij heet Mahanaim, de twee kampen. En het is dus een uitbeelding van de beide huizen van Israël. Dat is waar het over gaat. Want in deze geschiedenis gaat het om de beide huizen van Israël. Historisch, maar van belang is natuurlijk profetisch. En daarom gaat het over onze tegenwoordige bedeling. Maar goed, ze zeiden dus: David blijft gij in de stad. Maar wat er nou precies woord voor woord in die zin staat, nou, woord voor woord red ik het geloof ik ook niet. Maar wat er staat is eenvoudigweg dit. Als de koning mee uittrekt, betekent het gewoon dat de hele rest van het volk of een leger, of hoe je dat maar moet voorstellen, geen enkele betekenis meer heeft. Dat is ook wat ze zeggen. Dat maakt allemaal niks uit wat er dan, als u meegaat, maakt het niks uit wat er met ons gebeurt, want het gaat alleen maar om u. Ze willen alleen maar David doden. Absalom en de legers van Absalom willen alleen maar daar. Gaat ze alleen maar om de koning. En met hoeveel wij ook zijn. Als u meegaat, dan zijn wij niet meer van enige betekenis. Dat is ongeveer het idee. Dus ga nou niet mee. Want dan zouden de tegenstanders alsnog hun doel kunnen bereiken. Blijft u maar in de stad. En dat blijft dan meteen ook de achterhoede of de plaats waar ze in terug kunnen keren. En het is een stad met poorten, muren en poorten. Dat blijkt uit het vervolg van het verhaal. Dus ja, dat is een veilige plek voor David. Heb je dat nog? Goed. Dus gij zult niet uittrekken. Blijf in de stad. Daar sta even naar die gekke constructie te kijken. Maar gij zijt nu als 10.000. Gij zijt nu. Dat gij zijt staat er niet. Maar dat nu. Dat is een misverstand. Daar staat het woord voor gij. En als je dat weet, hoef je niet apart gij in te vullen. Maar er hoeven zich niks van aan te trekken. Want voor de hele zin van het vers. Het vers maakt het verder niks uit. Toen zeide de koning tot hen: ik zal doen wat goed is in uw ogen. En de koning stond aan de zijde van de poort, aan de kant dus, bij de poort. En al het volk trok uit bij honderden en bij duizenden. Of althans onder oversten over honderd, oversten over duizend. Ja, ik heb daar zo mijn twijfels over, dat zal ik u zeggen. Omdat wij in het voorgaande van de geschiedenis toch niet begrepen hebben dat daar zoveel volk bij geweest is. Toen David uit Jeruzalem vluchtte. Maar misschien hebben ze in de gauwigheid zich daar verzameld allemaal, hoor. Dat zou kunnen, maar toch. Maar dat het een menigte is, dat is duidelijk, ja. Dus het volk trok uit, maar David niet. En dan in vers 5, en de koning gebood Joab en Abisai en Ittai. Dat zijn dus de legeraanvoerders uit vers 2. Hij zei, zachtkens met de jongeling. Nou ja, handelt me. Wat voor woord moet je daarin vullen anders? Ga zachtkens om met de jongeling, met Absalom. En al het volk hoorde het, want David begreep ook wel natuurlijk dat ze Absalom en de zijne hem wilden doden. Maar aan zijn kant, ja, zat het erin dat men Absalom één kop kleiner wilde maken. Maar het was wel Davids zoon. Dus ja, hij zegt, handelt mij zachtkens. Dat wil zeggen, dat betekent zo zonder meer. Niet hem doden. En al het volk hoorde het. Wat toch wat moeilijk is als het duizenden en honderden zijn, bedoel ik. Maar je kan natuurlijk ook lezen, al het volk hoorde ervan. Om het te verzwakken. Maar doe maar. Al het volk hoorde het. Het hele volk wist het. Als de koning aan al de oversten van Absalom zaak gebood. Daar staat het dus uitdrukkelijk in twee keer. Zodat je denkt, zou dat nog aan de orde komen? En het antwoord is, ja, dat komt dus weer aan de orde. Daarom wordt het ons ingepeperd. Ja. Alzo toog het volk uit in het veld. Wij noemen dat een slagveld. Israël tegemoet. En dat wil zeggen, Israël, dat is dus het hele volk onder leiding van Absalom. Maar inderdaad met de vertegenwoordiging van alle stammen van Israël. Zoals in de raad van Huzi'i was voorgesteld. Dat begrijp je toch, hè? Daarom heet het Israël. Alzo toog het volk uit in het veld Israël tegemoet. En de strijd geschiedde bij Ephraim's woud. Dit is een lastige, omdat wij hier in geen geval zijn in het gebied van de stam van Ephraim. Dus hoe het dan Ephraim's woud kan heten, ja, dat weten we eigenlijk niet. Althans, niet zeker. Het zou maar zo kunnen zijn dat men pas later die plek zo genoemd heeft. Ten slotte lazen wij zojuist in vers 18 vooruitgrijpend tot op deze dag, en dat is heel wat later. En misschien stamt deze naam ook van heel wat later, maar we weten het niet met zekerheid. Wat we met zekerheid weten, het is niet het stamgebied van Ephraim, want het lag aan de westzijde van de Jordaan. En dit is in ieder geval oostelijk van de Jordaan. Heb je dat? Goed. Niettemin in Richteren 7 en in Richteren 12 is er sprake van enige strijd die zich daar afspeelt, ook over de Jordaan. Dat wil zeggen, oostelijk van de Jordaan, waar Ephraim uitdrukkelijk in betrokken is. En het zou maar zo kunnen dat men toen die naam aan dat gebied gegeven heeft. Maar wij weten het niet echt. Maar wat we wel weten is dus dat een gebied buiten het stamgebied van Ephraim wordt aangeduid als Ephraim's woud. Is Ephraim dan in een ander gebied terechtgekomen? Nou, in onze dagen woont Ephraim inderdaad in een ander gebied dan in het stamgebied van Ephraim. Zelfs in een ander gebied dan het land Canaan. Of Eretz Israël, of hoe je het maar noemen moet. In ballingschap of zo. Want de strijd tussen David en Absalom, kortom de strijd van oude en nieuw verbond, recht tegenover elkaar. Ja, die speelt zich af in het woud, in het bos van Efraïm. Heb je dat? Onder ons, in het gebied van de 10 stammen van Israël. In Noordwest-Europa. In christelijke kring, of hoe je dat maar noemen moet. Daar wordt de strijd gevoerd tussen wet en genade. Heb je dat nog? Nee, de hele wereld is wet. Dat is makkelijk genoeg. Al die religies van al die volkeren is altijd wet. Nee, oké, niet de Mozaïsche, maar het is wel degelijk de eerste beginsel der wereld. Heb je dat nog? De Mozaïsche wet geeft daar later, veel later pas uitdrukkingen, later dan het begin van de wereld, om zo te zeggen, uitdrukkingen van, maar de hele wereld is wet. Het probleem is dat christendom van naar bijbelse maatstaven is het tegenovergestelde. Het is totaal de andere kant. En vandaar de strijd die er altijd is. En vandaar dat iemand als kind van God en als zoon van God, kortom, als wedergeboren mens, meteen beschouwd wordt als een krijgsknecht van Christus. Waarbij wij een wapenrusting zouden aandoen. Enzovoort. Niet alleen maar vanwege onze persoonlijke veiligheid in ons persoonlijk leven op maandag. Het is maandag, oké, okay, sorry. Ik bedoelde geredeneerd vanuit een preek op zondag. Dat bedoelde ik eigenlijk. Niet maar dat je dat nodig hebt in de rest van de week of zoiets. Maar gewoon omdat je staat in een strijd. Nee, niet eens tegen, ja, tegen vlees en bloed. Maar dat is maar buitenkant. Hè. Het is een strijd tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Daar heb je mee van doen. In Efraïms woud. En die strijd speelt zich in hoge mate af, dus buiten Eretz Israël, om zo te zeggen. Ja, het was Efraïms woud, het is Gilead, het is hoe het maar heet. En het is een gebied aan de rand van, maar het is gebied van wat toegewezen is aan de stammen van Israël. Maar dit gebied was niet toegewezen aan Efraïm. Het was Ruben, Gad. In de halve stam van Manasse, aan de oostzijde van de Jordaan. Dat weet je toch, hè? Nou, dat is het dan. Verder weten we het niet. Maar zo groot is het gebied nu ook weer niet, dus vooruit maar weer. Het is Jordanië. Alzo toog het volk uit in het veld, is dat tegemoet in de strijd geschieden bij Efraïms woud. En het volk van Israël werd al daar voor het aangezicht van Davids knechten geslagen. En al daar geschieden dus te diezelfde dagen een grote slag van 20.000. 20.000 mensen verlieten het leven. Lieten het leven in die slag. Want de strijd werd al daar verspreid over al dat land. En het woud verteerde meer van het volk dan die het zwaard verteerde. Tot diezelfde dagen. Wat dat precies betekent. Nou ja, daar is oneenigheid over. Het woud verteerde. Er gingen er meer. Dat betekent toch gewoon van die 20.000 waren de meesten gestorven. Niet door het zwaard, maar door wat anders. Door het bos, door het woud. Stonden die bomen er ook met de takken te zwaaien en veldslap uit te delen. Zoiets zie je anders alleen maar in films. Maar, hoe weet je die film? Ik zie nooit films. En als ik er een zie, dan blijft hij me bij. Dit was er een. De bomen allemaal op Mars. Nee, niet op Venus. Maar aan het lopen enzovoort. Zie je anders alleen maar in films. Jawel. Maar kijk. Meteen. Het volgende vers, laat ik het anders. Ik zou zeggen, kijk, als je dat niet helemaal weet, hoe dat dan zou moeten zijn, want ik weet het echt niet. Wat is dat voor een bos dan, dat je daarin omkomt? Ja, maar, ja, het buitenbos heette dat bij de fabeltjeskrant, toch? Het buitenbos. Maar toen maar. Dan, als je dat niet weet, dan lees je eerst even door. Want misschien staat het in het volgende vers. Ja, zoiets als, Joab, Abishai, wie is die Abishai? Daar staat erachter, de zoon van Zeruja, wie is dat? Enzovoort. Ik bedoel, het wordt dan wel vermeld. En hier lees je dan hoezo het bos. En dan lees je hier door en dan staat er... En Absalom, want dat nu, daar ben ik allergisch voor. Omdat het er natuurlijk niet staat, niet nu. En Absalom ontmoette voor het aangezicht der knechten Davids. Dat wil zeggen, ze kregen elkaar in zicht. En de knechten van David, personeel van David, kreeg Absalom. Ze hadden ineens de koning. Absalom, die moesten ze hebben immers. Die zagen ze en Absalom zag hen. En toen was het dus, dan kreeg je gewoonlijk een achtervolging. Een beetje film kent een achtervolging. Of ja, een James Bond film zit altijd in achtervolgingen. De A-team zit altijd in achtervolgingen. De Dukes of Hazzard zit al. Nog eens wat. Zit al, dat hoort, daar reken je, ga je voor zitten. Ik wel tenminste. Zit altijd in achtervolgingen. Nou ja. En dit gaat via een muildier. Absalom nu ontmoette voor het aangezicht der knechten Davids. En Absalom reed op een muildier. Dat is een wat, ja, een muildier, dat is een wat groot uitgevallen ezel, zegt men. Dat is een kruising tussen een paard en een ezel. Als ik het precies moet zeggen, moet ik eerst mijn aantekeningen kijken. Want ik kan het nooit onthouden. Ik meen dat een muildier een paard als moeder heeft. En een ezel als vader. En anders noemen we het een muilezel. Dan is het andersom. En dan is hij kleiner. Een muildier is dus groter dan een muilezel. Of je er veel aan hebt, dan dit weet ik ook niet. Of het Hebreeuws dat verschil maakt, weet ik niet. Komisch is natuurlijk dat zo'n beest in het Hebreeuws heet paard. Heerlijk. Parat, een paard. Peret, een peert, peert, paard. Dat is het Hebreeuwse woord voor een... Wat hier staat, voor een muildier. Ja. Ik kan het ook niet helpen. Het is wat raar. Ja. En in het Engels is een paard een horse. En het woord horse... ik ga het niet helemaal uitleggen, maar het woord horse... komt van een Hebreeuws woord voor ploegen. Maar zei de man, welke idioot zet nou een paard voor zo'n ploeg? Er hoor je runderen voor te zetten. Dat doen ze in de hele wereld. Dat doe je niet met paarden. Maar ja, de Britten doen het wel. Wij hier in West-Europa, dus het heet, een paard is een ploeger, wat een beetje raar is. En wij hebben het niet het woord horse, maar het woord paard, maar dat is een muildier. Dus is wat verwarring alom. Maar dit is een muildier dus. Dat is dat u niet denkt dat het een beetje beneden zijn stand was, want die zelfs Salomo later en de koningszonen in de dagen van de richter en wat het maar was, die reden op muildieren. Dat doe je in bergachterrein. Paarden, dat was ander spul, dat deden ze niet. Ik moet er bovendien bij vertellen, eerlijkheidshalve. Dat volgens de wet mochten ze niet eens muildieren fokken. Dat was verboden, het mengen van verschillende diersoorten. Volgens de Mosaïsche wet mocht het niet. Dus of ze deden het wel, of ze hebben het ding elders vandaan gehaald. Maar het is wel een beetje gek dat Absalom... Uit het buitenland. Maar het is wel een beetje gek dat iemand als Absalom... die dan toch de wet vertegenwoordigt, rijdt op een muildier. Want zo'n beest zou er niet eens mogen zijn. Maar ik denk altijd, ja, dat is nou het aardige van de wet. Men leeft onder de wet, maar er zijn dingen uit de wet... die men absoluut niet wil hanteren... omdat dat niet uitkomt. Men past het toch aan. En het lijkt me hier ook al aardig uitgebeeld. Niettemin, het gaat sowieso fout. Kijk of het waar is wat ik zeg. Ja hoor, muildier, parat. Een vrouwtje heet Pirda. Een peert dus. Nou ja. En parat, de wortel ervan betekent uitspreiden in de zin van afwijken. Buiten, helemaal extreem, buiten de orde stellen. Dat is dus een muildier, want het is een afwijking. Het is geen paard, het is geen ezel, het is een afwijking van de norm. Heb je dat? Nou ja, doet er niet zoveel toe verder. Absalom reed op een muildier en als het muildier kwam onder de dichte takken van een grote eik, of wat het maar was. Grote eik is eigenlijk een soort pleonasme, want het woord hier vertaald met eik betekent dat het een heel sterke boom was. Het is ook het woord van God trouwens. Ela, El. Vandaar dat anderen zeggen, nee, het was geen eik, het was een... En, maar dat is niet op taalkundige gronden, maar men zoekt dan een andere grote sterke boom op uit de omgeving en zegt, dat moet hem geweest zijn. En die kan je dan ook promoveren. Dus ja, dan krijg je dat soort theorieën. Maar ik hou het maar gewoon op één eik, in welke vorm dan ook. En als het muildier kwam onder de dichte takken van een grote eik, zie je het voor je in de film? De man zit onder het muildier, het is bos, het is heuvelachtig, weet ik het wat het maar is. Want dan kun je beter geen paard hebben, maar zo'n beest, een muildier, stond er? Ja, muildier. Dus groot en sterk en kan beter klimmen dan een paard. Daarom fokt men die beesten ook, omdat ze voordelen hebben. Enzovoort. En je ziet hem gaan en dan onder die boom door en bats. En wat zien we dan ineens? Er komt het muildier onder de boom vandaan rennen, maar er zit niemand meer op. En dan is de vraag, waar is Absalom gebleven? En die hangt dan in de boom. Sorry, maar zo staat het toch beschreven. Minstens zo komisch. Voor zover het komisch is. Het is natuurlijk niet komisch, maar hoe het beschreven staat, is heel laconiek. Zo werd zijn hoofd vast aan de eik. Ze hebben mij vroeger wijsgemaakt dat hij met zijn haren aan de boom bleef hangen en ik kom er nooit meer vanaf. Van het idee, maar het staat er niet. Sterker nog, dat heb ik ook in mijn aantekeningen staan. Die zijn over jaren geleden. Daar heb ik erbij gezet van de staat. Niet dat hij met zijn... staat in mijn eigen aantekeningen. Maar hij komt van het plaatje niet af. Ik zie hem er nog steeds aan hangen. Aan zijn haren. Maar goed. Misschien is hij verward geraakt of zo. Maar het staat er niet. Hij bleef met zijn hoofd in de boom hangen. Dus hoe is dat? Dat zijn dus twee takken, zo'n gaffel. En dan kom je dan in. Normaal maak je daar een katapult van. Maar het hoeft niet meer. Want het heeft al gewerkt. De man blijft erin hangen. Dat is, ja, dat is triest, dat is tragisch, dat is een gat. En daarna, wat staat er? Ja, prachtig. Staat er prachtig. Het wordt ons geschilderd, het plaatje, sorry, zodat je het goed gaat zien. Als het ware. Zo werd zijn hoofd vast aan den eik, dat hij hangen bleef tussen de hemel en tussen de aarde. En het muildier dat onder hem was, ging door. Ja, dat dachten we al. Ja. Ooit werden mensen zo opgehangen, dat weet u toch ook, hè? Dat de op een paard en dan van de boomtak en dan krijgt het paard een klap op de kont en dan... Niet om leuk te doen, maar ja, het staat toch letterlijk zo beschreven. Mijn volgende zin zou zijn, en vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Waarbij het woord voor hout in het Hebreeuws hetzelfde is als het woord voor boom. Dus vervloekt is een ieder die aan de boom hangt. Nou, hier hangt hij aan de boom, maar u weet toch dat deze uitdrukking... In de eerste plaats komt uit het Oude Testament, maar wordt aangehaald in het Nieuwe Testament en wordt toegepast op de kruisiging van de Heer Jezus. Hebben jullie dat nog? Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, want de Heer Jezus is gestorven onder de vloek. Aan een hout, inderdaad. Vandaar dat ik volkomen ongevoelig ben voor de bekende discussie. Dat is eentje van de Jehovah's getuigen. Onder andere dan de discussie van of het wel een kruis was of dat het een gewone houten paal was. En dan zegt men, een kruis is staulos in het Grieks en staulos in het Grieks is een paal uit een palissade. Je weet wat een palissade is? Dat is een schutting van palen naast elkaar. Dat heet een palissade. En dan al die pijltjes met een punt erop, weet je wel, zodat het lastig is om erover te klimmen, enzovoorts. En men zegt, zo'n paal was het dan. Dan zeg ik, ja hoor, nou zo wat. Het blijft een hout. En verder, het is niet, verder niet aan de orde. Maar wat aan de orde is, is dat de dood van Absalom een beeld is van het einde van het oude verbond. Ten gunste van David en dus ten gunste van de zoon van David. Ik bedoel de Heer Jezus Christus. Maar dit is een zoon van David en die hangt hier in die boom. Maar dat is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus die een einde maakte aan de wet. Begrijp je me goed? Wat hier gebeurt is niet zozeer een illustratie van de kruisiging als zodanig. Het is een terugverwijzing feitelijk daarnaar. Want de kruisiging als zodanig wordt eigenlijk al uitgebeeld in de dood van Saul. Maar Absalom is niet een uitbeelding van de bedeling der wet die eindigde bij de kruisiging van de Heer Jezus. Absalom is een beeld van macht, heerschappij, uitoefening van de wet daarna. Terwijl David al koning is, officieel, en zelfs over alle stammen. Dat dan toch die wet opkomt, dat men zich toch onder de wet stelt, enzovoort, zoals gebeurt, in ieder geval in het christendom, maar natuurlijk ook in het jodendom, omdat men daar de hele kruisiging als zodanig niet erkent. Weet u wel. Maar uiteindelijk moet worden vastgesteld dat dat niet geldig is. En er komt een moment, maar dat is nog toekomst, dat men geconfronteerd gaat worden met de gekruisigde. En dat is wat hier feitelijk gebeurt. Het is dus wel een verwijzing naar de kruisiging als zodanig, als je maar niet denkt dat deze omstandigheden hier de beschrijving zijn van de omstandigheden bij de beëindiging van het oude verbond en de dood en opstanding van Christus, want dat is niet het geval. Het is de beschrijving van de situatie uit onze dagen, waar ten onrechte men zich vasthoudt aan de wet en waar ten onrechte de wet zich aandient. Jazeker, ja. Er wordt gezegd dat men bij gelegenheid de Heer opnieuw kruisigt. Als men zich weer onder de wet stelt en terugkeert als wedergeboren mens naar de beginselen der wereld en naar het vlees, ben je de vijand van het kruis van Christus en dan kruisig je hem als het ware overnieuw. Zo van, dat moet nog gebeuren. En vandaar dat als de Heer verschijnt in de toekomst, is het herkenningspunt is niet het goede woord, maar is het moment van waarin de Heer zich aan Juda, dat altijd dan onder de wet geleefd is, openbaart, is het moment van dat ze zijn littekenen zien. Dat staat in de Bijbel, want dat is Zacharia 13. Waar dat beschreven wordt, waarin ze vragen, wat is dat toch, wat zijn toch die littekenen? En dan wordt men geconfronteerd met het feit dat die Heer die zij daar erkennen als de Messias, dat het niemand anders is dan Jezus Christus. En dat kun je ook andersom zeggen, ze worden, want wij zeggen het andersom, ze worden daar geconfronteerd met het feit dat Jezus Christus wel degelijk de Messias is. Heb u dat nog? Daar gaat het om. En dat is hier uiteraard eigenlijk ook het geval. Het is niemand die hem in die boom hangt. Er is feitelijk niemand die hem doodt. Nou ja, dat gebeurt wel natuurlijk. Want er is iemand die zich mee bemoeit. Maar dat was bij Saul ook zo, dat weet u toch, hè? Was alsnog iemand. Dat staat nog steeds ter discussie, schijnt het. Maar er was iemand anders. Maar ik heb hem gedood. Toen maar. En dat gebeurt hier ook, want het is Joab die het dan doet. Maar als zich er niemand mee bemoeid had, was hij ook daar aan zijn eind gekomen. Dat kan hij missen. Zie? Het lijkt me sterk dat je nog wel meer mankeert als je zo met je hoofd in de boom blijft hangen. Dat je niet meteen dood bent, dat zou kunnen, maar daar heb ik geen verstand van. Maar toen maar. Marian kan die boom tussen hemel en aarde en het muildier onder hem ging door. Dat lastdier dat hem droeg, is sindsdien vrij. Heb je dat? Ook dat is een thema natuurlijk. Want dat lastdier komen we eventueel tegen als die ezel bij de intocht in Jeruzalem. Ik wil niet meteen zeggen bij Bileam. Maar je komt hem zo vaak tegen. Bij Saul trouwens ook. De hele geschiedenis van Saul begint met ezels. Die de vrijheid zoeken. Dat weet u toch? En Saul moest ze gaan zoeken. En toen kwam hij Samuel tegen. En toen werd hij tot koning gezalfd. En toen waren de ezels ineens weer terecht. Enzovoort. Het heeft altijd van doen met die ezels. Want die zijn een beeld van een gelovig overblijfsel uiteindelijk. De bedoeling is dat ze van hun lasten bevrijd worden. Dat is wat het is. In vrijheid geplaatst worden. Nou, dit muildier, dat werd hierna vrij. We weten niet wat er van het beest geworden is, maar toe maar. Dat doet er ook niet toe. Maar let ook op hoe het daarna vers 10 staat. Als dat een man zag, zo gaf hij het Joab te kennen en zeide, zie, ik vind het altijd komisch, dat woord zie, aan het begin van zo'n zin, zie. Ik heb Absalom zien hangen aan een eik. En dat is het plaatje. Voor zover, laat ik eens iets positiefs zeggen. Voor zover de Roomse, ik moet dat woord katholiek niet gebruiken, maar dat vind ik onzin namelijk. Voor zover de Roomse crucifix enige betekenis heeft, is het de herinnering aan dat we inderdaad niet onder de wet zijn, omdat de man der wet gestorven is en de vrouw vrij is om zich te verbinden met een ander. Hoe zeggen ze zoiets? Dat de dood van de Heer Jezus betekent het einde van de heerschappij van wet, zonde en dood. Dat is wat het is. Dat wil niet zeggen dat ik voorstander ben van die crucifix. Integendeel. Ik heb er een hekel aan. Want ja, het suggereert. Oké, het suggereert. Domme mensen zijn er, is de wereld vol mee. Volgens Einstein. Maar het suggereert dat hij dood is en dat is het dan. En dat is natuurlijk niet zo. Hij is niet dood, hij leeft. Maar dan toch wel nadat hij gestorven is. Heb je dat nog? En ook dat is een hot item, zeker in christelijke kring. Want de Heer Jezus is God, dat moet je zeggen, dat moet je onderstrepen onder alle omstandigheden, want anders hang je. Dus hij is God en dus hij leeft. Maar men is vergeten dat hij eerst gestorven is. En als men wel weet dat hij gestorven is, is men vergeten dat hij is opgestaan. Ben ik nou te snel? Het wordt genegeerd. Als ik die mannen van Schuller hoor, die de drie generaties achter elkaar zo, daar speelt de kruisiging geen rol van enige betekenis hoor. Dan gaat het om de verbetering van de mens. Er komt geen dood en opstanding, geen wedergeboorte aan te pas. Nou ja, misschien dat het woord eens een keer voorbij komt. Het historische feit, maar voor de rest speelt dat geen rol van enige betekenis. En voor anderen, natuurlijk leeft hij. Vanzelfsprekend, dat was altijd al zo. En de dood, zijn dood, ja, de dood kon hem toch niet houden, want hij was toch de zoon van God. dat staat niet in de Bijbel, maar dat zeggen ze dan. Enzovoort. Dus het is allemaal maar een beetje flauwekul. Dat moet je maar weer vergeten. Men is dat kwijt. En de betekenis daarvan ook. En vandaar dat Paulus spreekt over vijanden van het kruis van Christus. En hij heeft het over wedergeboren mensen. Maar dat is omdat ze terugkeren naar wereldse beginselen. Dan wel, en dus wettige, wettische beginselen. En dat blijkt inderdaad een grote moeilijkheid te zijn. Maar in plaats van de Romeinse crucifix, stel ik voor dat we dit plaatje maar voor ons houden. Dat lijkt me een betere. Namelijk, Absalom hangt in de boom. Want ik lees Galaten 3 vers 1. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, derwelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde? Wat zegt Paulus? Hij zegt, jullie hebben lang genoeg gekeken toch naar dat plaatje. Hij is voor u geschilderd. Dat is natuurlijk beeldspraak. Maar dat bedoel ik. Het is, dat beeld zou je bij moeten blijven van de gekruisigde. Maar ik denk dat die parallel loopt, dat dit een parallel is van deze woorden uit 2 Samuel. Wat zie je daar? Absalom in de boom. En bovendien, wat Paulus hier zegt, gaat niet over meteen het einde van het oude en het nieuwe verbond, maar gaat over het nieuwe verbond is al lang begonnen. Die mensen zijn door de geest en uit genade zalig geworden. Want zo wordt het geformuleerd. En daarna gaan ze verder naar de oude mens, naar het vlees. Want dat staat dan in de volgende verse eigenlijk, vers 3. Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindig gij nu met het vlees. David was toch al koning, hoezo nou weer Salomo? Of sorry, hoezo nou weer Absalom? Dat is waar het over gaat. Dat is één. En het andere wat ik u in herinnering wil brengen, is, maar ik zoek het niet op, dat is een goede reden voor, want ik weet toch niet zo gauw waar het staat. Dat is de wetgeving over de vrijsteden. Wetgeving over de vrijsteden. Dat iemand die dood door schuld op zijn geweten heeft, zal ik maar zeggen, die kan zijn toevlucht zoeken in de vrijstad. Niettemin is het dan nog steeds sprake van dat er een rechtszaak moet komen dan. Maar ook al is het dan zijn schuld, als het niet met opzet was, maar het is wel dood door schuld, zo heet dat in onze wetgeving ook, dan kan zo iemand daar niet gestraft worden, maar dan zit hij vast in de vrijstad. Binnen die vrijstad is hij, want daarom heet het zo, binnen die vrijstad is hij dan vrij. En die situatie duurt dan voort. Tot wanneer? Tot de dood van de hoge priester. De dood van de hoge priester. Dat is iets wat eigenlijk helemaal niet kan. Nou ja, historisch natuurlijk wel. De hoge priesters zijn net mensen. Zij worden door de dood verhinderd te blijven, heet dat in de Hebreeënbrief. Maar ik bedoel nou profetisch of overdrachtelijk of geestelijk. Ja, er zijn meerdere schriftgedeelten hoor. Het is meteen in Exodus al en daarna in de wet wordt het herhaald. En daarna in Jozua komt het natuurlijk voor bij de instelling daarvan in de praktijk. Maar goed, maar het is tot de dood van de hoge priester. Maar wat is nou de overdrachtelijk de dood van de hoge priester? Nou, strikt genomen bestaat het niet. Nou ja, ze worden door de dood verhinderd te blijven en dan komt er gewoon iemand anders. die functie overneemt. Wij noemen dat de koning is dood, leven de koning. En in dit geval de hoge priester is dood, leven de hoge priester. Gaat gewoon door, de functie blijft bestaan. Er zit alleen iemand anders nou in het uniform of in het pak. Of je wordt dan in het pak geholpen, heet dat. Kent u die uitdrukking? Nou, laat maar. Dus dat gaat gewoon door, maar het heeft geen betekenis verder. En onder het nieuw, dit is het oude verbond. Maar onder het nieuwe verbond kan het niet deze betekenis hebben, want onder het nieuwe verbond sterft de hoge priester sowieso niet. En als je zegt, maar het is toch een beeld van de dood van de Heer Jezus, moet ik u zeggen, dat kan ook al niet, want die was geen hoge priester. En toch heeft het er wel mee te maken. Maar het is het niet. Dat kan helemaal niet. Heb je dat nog? Die geschiedenis of die wetgeving is een uitbeelding van de situatie in onze bedeling onder het nieuwe verbond. De Vrijstad is gewoon een beeld van de gemeente. Met dank aan mijn grootvader die het uitlegde ergens. Is een beeld van de gemeente en het idee is, ook al is men schuldig historisch aan de dood van de Heer Jezus, hoewel het misschien niet de bedoeling was, het was vader vergeven hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat kan al wel zijn, maar het is dood door schuld. En dat betekent dat ze alleen vrij zijn van de wraak van de bloedbreker in de Vrijstad. En dat is de situatie uit onze bedeling. En wanneer eindigt onze bedeling? Als een einde komt aan het judaïsme. Dat vinden ze niet leuk hoor, dat ik dat zeg hoor. Er is nauwelijks iemand die dat leuk vindt trouwens. Maar als een einde komt aan het judaïsme, aan de Joodse religie. Als de Joden nou eindelijk een keer de wet loslaten, want de Joodse hoge priester is in zichzelf de personificatie van de Joodse religie, zoals de Joodse koning de personificatie is van het koninkrijk. Dat begrijp je toch? Oké. En zoals de koning van Babel de uitdrukking is van het hele Babylonische Rijk. En dat weet iedereen. Want Daniel zei, gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. Maar niemand trekt er zich ooit wat van aan. Want we weten allemaal dat het betekent dat de gouden hoofd de voorstelling is van het Babylonische Rijk. Waarom ook niet, staat er ook een paar versen verder, staat het er gewoon achter. Er zal een einde komen aan dat rijk en dan komt een ander rijk, weer een ander rijk. Maar het heet, gij zijt dat gouden hoofd. En anders komen we bij Lodewijk de 14e. Ik vind het altijd leuk, die rugnummers erbij. Louis XIV, geloof ik. Die zei zoiets als, schijnt iets gezegd te hebben, want het wordt natuurlijk altijd in twijfel getrokken achteraan. Maar historische uitspraken worden altijd in twijfel getrokken. Maar die zei iets als, l'état c'est moi. En ook als hij het niet gezegd heeft, heeft hij er dan toch in ieder geval naar gehandeld. Hij zei, de staat, dat ben ik. Soms heb ik de indruk dat onze koning, ons bloedeigen koning Willem I, nou bloedeigen weet ik niet, onze eigen koning Willem I ook die opvatting erop nahield. En het wordt hem tot vandaag kwalijk genomen. Dat hij maar zijn gang ging en maar deed en zich van de enige regering niks aantrok. En van die mensen in het kabinet en in de volksvertegenwoordiging enzovoort. Ik zeg altijd, dat is maar goed ook, want als hij zich daar iets van had aangetrokken, was er niks gebeurd. Nederland was apathisch, was helemaal platgeslagen, was helemaal aan zijn eind. En het is maar goed dat er één man was die wat deed. En die zei, koninklijk besluit, hebben we dat vanaf geleid. KB, koninklijk besluit. Hoezo? Niemand wat doet, doe ik. Het koninklijk besluit, we gaan de spoorlijn aanleggen. En we gaan kanalen graven, we gaan de verbindingen verbeteren in Nederland, hoe heet dat, de infrastructuur, we hebben aan die man te danken. Echt? Ja, het is nu nauwelijks nog nodig, ik weet het, maar Maar daarom heb je die Willemsvaart, hè. Zal ik maar zeggen, die man heeft dat geregeld. Spoorlijn van Amsterdam naar Arnhem enzovoort. En dan verder naar Duitsland. Dat is gewoon Willem, hè. Dat gaan we doen. En als we verder, nee, dat zijn wel, bepaal ik zelf wel. En nu zeggen ze van, dat was een eigenzinnig type. En hij wist ook niet het verschil tussen zijn eigen portemonnee en de staatskas. Nou, ik denk dat hij ook dat verschil inderdaad niet wist. Hij was de staat. Maakt hem ook niks uit. Dan maar uit eigen zak. En dan maar buiten de regering om en betaal ik uit eigen zak. En een andere keer was het uit de staatskas. Dat zag hij dat. En hij bracht het een en ander tot stand. De koning Koopman. Ja. De koning Koopman. Noem nog zo'n voorbeeld. Prins Bernhard, maar die mag je niet noemen. Want die was geen koning, maar wel een koopman. En Nederland heeft veel aan die mensen te danken, hoor. Historisch. Maar goed. Dat dan allemaal maar weer terzijde. Hoe dat ook zij, er moet een einde komen aan het judaïsme, want zolang de Jood vasthoudt aan het Jood zijn, ik had moeten zeggen aan de wet, maar dat is aan het Jood zijn en aan de Joodse identiteit als zodanig, wat het ook maar wezen mag, de judaïstische, zolang komt het niet tot geloof in de Messias. Dat is het verhaal. Dat is wat de Bijbel ons leert. De wet staat een mens in de weg om te komen tot Christus. Of andersom, als men komt tot Christus, dan is men verlost van de wet. En daarmee van de bedekking. En de Heer verlost je van die bedekking. En wat het maar was allemaal. Zal je de ogen openen, enzovoorts. En je plaats in de vrijheid, in de ruimte, enzovoorts. En in de wetgeving dus van de vrijstaat is de hoge priester, de dood van de hoge priester, is de uitbeelding van het einde van het judaïsme in de praktijk. En de dood van Absalom is precies dat. Een uitbeelding van het einde van het judaïsme in de praktijk. Maar in alle gevallen, het einde van het judaïsme berust ook op de dood, de kruisiging van de Heer Jezus. Alleen, als het gebeurt, ja, het is al lang een historisch feit. Het is al geweest. Maar daarom wordt het opnieuw geschilderd als het ware, wordt ons alsnog dat plaatje voorgehouden, einde der wet, enzovoorts. Maar ja, het is het grote dilemma van het judaïsme, maar dat weet u natuurlijk. Hè. Men wil vasthouden aan de wet, dus is er geen plaats voor de Messias. En men beroemde zich op, wij verwachten de Messias. Maar in werkelijkheid is het, wij willen niet dat hij komt, wij willen die verwachting vasthouden. Dat is het. En intussen hebben wij een wet die het een en ander regelt. Laat de koning niet komen, want die hebben we niet nodig. We hebben een wet. Een grondwet. Heb u dat nog? Het idee van grondwet, heb ik u dat wel eens verteld? Het idee van je moet een grondwet hebben, stamt eigenlijk uit de Franse Revolutie. Stamt uit de tijd van de afschaffing van de koning, koningschap, monarchie, van dat gezag, zal ik maar zeggen, van bovenaf. Dat is wat het is. En ik meen dat de Amerikanen de eerste waren. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, hoor, of dat zo was. Dat de Amerikanen de eerste waren die een grondwet hadden, maar het was naar wel degelijk als uitvloeisel van die Franse revolutie, die Franse ideeën enzovoorts. De republiek. Want Amerika was uitdrukkelijk één republiek, dat weet u toch? Want de monarchie, dat was Engeland, maar daar maakten ze zich juist van onafhankelijk. En wie hen daarbij hielp, wie de Amerikanen hielp om onafhankelijk te worden van Engeland, wat dacht u? De Fransen. Zo is het gegaan. Dat Frans model. Zo is dat gegaan. En toen kregen we in Nederland, daarna, na die Franse tijd, kregen we weliswaar een koning. Maar tegelijkertijd ook een grondwet. En dat is tientallen jaren lang een zeer gespannen verhouding geweest. Ja, het was mode. Je moest een wet hebben. Maar als je een grondwet hebt, heb je geen koning meer nodig. Toch? Dan gaat het om dat je die wet hanteert en toepast enzovoort. En als er iets is wat de wet niet regelt, dan moet je de wet zodanig uitbreiden dat die het wel regelt. En de koning laat je linten doorknippen. Als hij tenminste niet de hoge rekeningen stuurt. Dat heet dat ceremonieel koningschap. Zo gaat dat. Zeg maar, stel elkaar in de weg. Want ik probeer uit te leggen, maar dat is natuurlijk moeilijk in een cultuur als de onze. Wat ik probeer uit te leggen is dat je fundamenteel, dat is fundament, dat je fundamenteel geen grondwet nodig, grondwet, geen grondwet nodig hebt als je een koning hebt. Dat is het idee. Maar ja, dat zijn we al, dat hebben we afgeschaft, zo is het eigenlijk. Oh ja, er zijn redenen genoeg om het af te schaffen. Ik weet het, maar dan beginnen we bovenaan. Er zijn redenen genoeg om God af te schaffen. Toch? Als we die niet hebben, kunnen we zelf bepalen wat we willen. Maar dan zitten we weer zonder normen en waarden. Dat levert ook problemen op. En zo kun je uren doorgaan en dan liggen de boekwinkels mee vol. Vooral de christelijke boekwinkels liggen vol met boeken over hoe het dan moet. Hoe je leven moet inrichten en wat je dan om je aan moet en waarom we hier zijn of niet zijn enzovoorts. En wat er allemaal veranderen moet enzovoorts en waar je je speelgoed moet laten. De poppen en de autootjes door elkaar.
Ook niet in gescheiden man.
Nee, je mag tegen de mensen niet meer zeggen dames en heren. Laat staan, dag meneer, dag mevrouw, dat mag al helemaal niet meer. Want je kon er wel eens naast zitten en dan is het beledigend. En, wat gaan we dan zeggen? Dag zondaar, hè? Is ook beledigend, maar het is wel waar. En dag meneer, dag mevrouw is misschien ook beledigend, maar toe maar. Ik vind dat verschrikkelijk, zulke dingen. Het is een en al verwarring. Kortom, wij houden ons nog even dus, daar heb ik mijn best voor gedaan, het beeld voor ons van die man die in die boom hangt. Het oude verbond is beëindigd. Was de mooie man? Ja, zeker. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Hebben we er verdriet van? Jazeker. Dat die wet niet werkt, dat er niks kon worden en dat het van kwaad tot erger gaat, dat is erg. Ja. En dat er een einde gemaakt moet worden aan wat heilig, rechtvaardig en goed is, dat is ook erg. En dus als Saul gestorven is en David hoort ervan, gaat hij in de rouw. En degene die hem gedood heeft, krijgt straf trouwens. En als David hoort dat Absalom dood is, dan gaat hij dus ook in de rouw. En voor zover Joab dat op zijn geweten heeft, Joab komt ook niet goed aan zijn eind, om zo te zeggen. Dat is slecht met hem af. Zo gaat dat. Maar ik lees nu verder. Toen zeide, vers 11, toen zeide Joab tot die man die het hem te kennen gaf. Zie toch, gij hebt het gezien. Waarom dan hebt gij hem niet al daar ter aarde geslagen, alzo het aan mij stond om u 10 zilverlingen en 1 gordel te geven? Maar die man zei tot Jacob, al kreeg ik 1000, of tot Joab, sorry. Die man zeide tot Joab, en of ik al 1000 zilverlingen op mijn handen mocht wegen, zo zou ik mijn hand, hij is wel literair onderlegd hoor, die man. Waardig voor een militair. Hè? Al mocht ik 1000 op mijn hand wegen, zo zou ik mijn hand, diezelfde hand, aan des konings zoon niet slaan. Want de koning heeft u en Abishai en Ittai voor onze oren geboden. Zie je wel, wat ervan gehoord. Zeggende, hoed u, wie gij ook zijt, hoed u van de jongeling van Absalom. Of ik al valselijk tegen mijn ziel handelde, zo zou toch geen ding voor de koning verborgen worden. Hij zegt, ik kan het wel stiekem doen, maar de koning komt er toch achter. Ook gij zelf zou er u van tegenover stellen. Nou, dat staat nog te bezien. Dat betekent, ook u, Joop, zou dat niet gedaan hebben, maar Joop gaat het dus wel doen, alsnog, hè. En daar, daar zie je hoe moeilijk die dingen is, die dingen zijn. Het is wat, wat de Heer zei. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Ik ben gekomen om die te vervullen. En er zal titel nog Jota van voorbij gaan, om zo te zeggen, want dat zei hij dan dus ook. Maar hij maakte wel degelijk een einde aan de wet. Maar niet door hem te ontbinden als zodanig, maar door hem te vervullen. En dat gebeurde doordat één voor allen stierf in overeenstemming met de wet. Dat was de ultieme executie van wat de wet voorschreef. De uitvoering betekent dat van wat de wet voorschreef. Dood voor de zondaar. En dat gebeurde uiteraard. Dat is treurig op zich. Waren het niet dat er daarna wat anders voor in de plaats kwam. Want de dood van de Heer Jezus is om te treuren. Maar de blijde boodschap volgt daarna dan ook eigenlijk pas, hè, in de opstanding van de Heer Jezus Christus uiteraard. En dat maakt het verantwoord. Ook wettig verantwoord. En de moeite waard. Zo is dat. En dat is hier dus ook zo. En dus staat er, toen zei de Joab, ik zal hier bij u al zo niet vertoeven. Ik blijf hier niet. Zegt Joab, zeg, hou me niet aan de praat. Hier hoef ik niet langer naar te luisteren. Ik heb haast. Waar hangt hij? En hij nam drie pijlen. En stak ze in Absaloms hart. Daar hij nog levend was in het midden van de eik. Nou ja. Aan de eik, hij hing in de eik, om zo te zeggen. Ik vind het wel grappig, nou ja, grappig, ja, vanaf een afstand, hè. Er staat, hij nam drie pijlen en stak ze in Absaloms hart, daar hij nog leefde. En 10 jongens, boys, dan wel knechten, wapendragers, staat er dus achter, wapendragers van Joab omringden hem en zij sloegen Absalom en doodden hem. Je hebt 3 pijlen en daarna heb je 10 jongens. Nou, bij die 10 jongens denk ik meteen aan 10 melaatsen en zo. Maar natuurlijk aan 10 dienstknechten uit de gelijkenis van de ponden. Maar het zijn natuurlijk dus uitbeeldingen van, je moet trouwens ook nog 10, bij 10 denken aan de 10 bijwijven, is dat goed Nederlands? Bijwijven. En dus aan de 10 stammen van Israël, die zijn erbij. En daarnaast heb je Joab met zijn 3 pijlen. Maar wat u niet kunt zien, en wat ik u nu vertel, is dat dat woord voor pijl, dat is dat woord dat vertaald wordt met een tak, een stok, een speer, een scepter. En welke heb ik nou nog niet genoemd? Een stam. In de zin van de stammen van Israël. Dat woord is het, ja. Shebet. Dus als er staan 3 pijlen en je had alleen die woorden daar en je had geen zin en geen verband van het verhaal, gewoon, je ziet die 2 woorden, 3 pijlen, 3 Shebet, maar hoe vertaal je dat dan? 3 stammen. 3 scepters lijkt me een beetje vreemd. Normaal zie je er maar 1 tegelijk, toch? Een scepter. Dus is 3 stammen. Maar bij die 10 denk je ook aan stammen. Het woord ligt er gewoon naast, het ligt bij elkaar. En wat 3 stammen betreft, nou ja, de Heer Jezus werd gedood officieel door het Joodse volk en door de op bevel van het Sanhedrin, de vertegenwoordiging, officieel de volksvertegenwoordiging van het Joodse volk, onder leiding van de hoge priester van het Joodse volk. Maar het Joodse volk dat wij gewoonlijk aanduiden als de twee stammen, bestond feitelijk uit drie stammen. En dan heb ik het nog niet eens over een enkeling. Want er waren enkelingen van nog andere stammen die daar ook qua afstamming, die daaronder woonden. Nee, maar ik heb het over tamelijk officieel. Want officieel is het natuurlijk Juda, daarom heet het zo, Juda. Maar het is ook Benjamin. Hoewel een groot deel van Benjamin er echt niet meer bij was, maar al lang was weggevoerd. Eerder in Assyrische ballingschap al. Dus toen maar. Het merendeel van Benjamin, als u mij vraagt. Maar dat is nou mijn punt niet. Maar het heet officieel Juda en Benjamin. Wij weten dat ook omdat Paulus officieel een Benjamin niet was. En dus niet zo uitzonderlijk, hoewel het de enige is die wij kennen, het Nieuwe Testament. Maar toch is het niet zo uitzonderlijk, want Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, ligt op grondgebied van de stam van Benjamin. En niet maar gedeeltelijk, zoals de Joden ons proberen wijs te maken soms, maar helemaal. Jeruzalem is in het grondgebied van Benjamin. Dus de twee stammen, dat is Jeruzalem, is Juda en Benjamin. Bovendien bij de zogeheten scheuring van het Rijk werd de stam van Benjamin officieel meegegeven aan Juda. Want dat zei je deer tegen Jerobeam. Die kun je niet meekrijgen, want daar staat de tempel, daar is mijn licht, daar wordt mijn woord bewaard, dus die stem krijg je. Je krijgt er 10. Heb je dat nog? Maar het Joodse volk bestaat officieel uit Juda, Benjamin, officieel de twee. En dan heb je nog een groot deel uit Levi. Want dat waren de Levieten die verspreid woonden sowieso onder alle stammen van Israël die geen eigen grondgebied hadden. En bovendien, de priesters zijn exclusief, officieel, zijn exclusief uit Levi. Heb je dat nog? En voor zover er priesters waren, overpriesters in het Nieuwe Testament, dat zijn allemaal Levieten. En ik weet niet hoe het in de praktijk was, niet met zekerheid, maar voor zover ik weet, het Sanhedrin bestaat uitsluitend uit Levieten, want het bestaat uit priesters, oudsten van het volk. En daarom heten de priesters, de overpriesters, dat zijn de priesters die deel uitmaken van het Sanhedrin, en dat was weer onder leiding van de hoge priester, en die is uiteraard ook een Levi, uit de zonen van Aaron. Dus het is officieel tweestammenrijk, dat was het ook. Maar als je vraagt welke stammen maken er deel van uit, is het officieel, ook nog steeds officieel, Juda, Benjamin en een deel van Levi. En in ieder geval al die mensen die Kohen of Kahan of Koon of Kagan genoemd worden, ja, dat is allemaal Levi. Drie dus. En die laatste, Levi, met grote nadruk ook, want het was de hoge priester die hierin de leiding had. In de kruisiging van de Heer Jezus. Dus drie pijlen met het woord stam, drie stammen, en dan 10 boys die er ook nog bij zijn. En dat het apart genoemd wordt. Dan zegt hij misschien, ja, waarom moet dat dan apart? Dan moet je 13 pijlen hebben of zo, of 13 jongens van mijn part. Dan zeggen ja, nee, maar hier gaat het nou juist bij die raad van Huzai die hier uitgevoerd wordt. Gaat het juist om het idee dat het niet alleen Juda is die hierin betrokken is, maar alle stammen van Israël. En zoals ik in het begin van de avond gezegd heb, hoofdstuk 19... eindigt dan ook bij de terugkeer van David naar Jeruzalem met het verschil tussen Juda en Efraïm. Wat wij later kennen als het verschil tussen 2 en 10 stammen. Want die gaan onder die namen, hè? Juda. onder de naam Juda en de 10 stammen onder de naam Efraim. En het is trouwens bijzondere versen, want vers 41 van hoofdstuk 19 begint met: en ziet, alle mannen van Israël kwamen tot de koning en ze zeiden tot de koning: waarom hebben u onze broeders, de mannen van Juda, gestolen en hebben de koning zijn huis over de Jordaan gevoerd? Het zijn de mannen van Israël die zeggen: waarom hebben de mannen van Juda dat gedaan? Impliceren de mannen van Juda zijn niet Israël. Vertel ze dat maar in Nijkerk. De mannen van Juda zijn niet Israël. We hebben de mannen van Israël, of Israël, dat zijn wat wij later kennen als de 10 stammen. Die scheuring van het Rijk later, na de dood van David en Salomo, vervolgens, ja, die kwam ook maar niet zomaar uit de lucht vallen. Die tegenstelling is er altijd geweest. Al eerder heb ik u verteld, want we kwamen het tegen, want David was oorspronkelijk koning alleen over Juda. 7 jaar lang. En daarna pas ook over Israël, zo heet het dan, hè? Ook over Israël. En als David later Salomo koning maakt, op zijn sterfbed, dan zegt hij: ik heb Salomo tot koning gemaakt over Juda en Israël. Dus in zijn gedachten waren het nog steeds twee dingen. En dat was voor de scheuring van het Rijk. Heb je dat nog? En hier heb je de tegenstelling in 19 vers 41 tussen die twee. De mannen van Israël kwamen en zeiden: waarom hebben die mannen van Juda u gestolen? En toen vers 42 antwoordden alle mannen van Juda tegen de mannen van Israël: omdat de koning ons naverwant is, want hij is immers uit onze stam. En dan antwoorden de mannen van Israël in vers 43: wij hebben 10 delen aan de koning. De mannen, 10. Ik heb het altijd vreemd gevonden. Wij hebben 10 delen aan de koning. Hoezo? Want wij kennen weliswaar Israël en Juda als die twee rijken later, waarbij Israël bestaat uit 10 stammen. Maar de indruk wordt in deze geschiedenis toch altijd gewekt dat je hebt 1 stam en dan nog 12. Je hebt Juda en Israël. Maar kennelijk is het hier al Juda en Benjamin, omdat Jeruzalem nou eenmaal bij Benjamin hoort. Maar het is de stad waar de koning zijn zetel heeft. Dus Juda en Benjamin horen al bij elkaar, ook zonder dat het genoemd wordt. En dan hou je qua grondgebied, qua verdeling, hou je dan inderdaad nog 10 stammen over. Want Levi wordt dan niet meegerekend, omdat hij geacht wordt te wonen onder alle stammen van Israël. Dus dat is hier al. Die verdeling in 10 en 2, desnoods 3, afhankelijk van omstandigheden natuurlijk. Heb je dat? En het versterkt de profetische betekenis hiervan. Want de Bijbel zegt dat er nijd zou zijn tussen Juda en Efraim en tussen Efraim en Juda. En dat die nijd, die afgunst, zou wijken als de Heer komt. Dat wil zeggen in zijn wederkomst. En hier is de wederkomst van David naar Jeruzalem. En dan komen die twee volken, om zo te zeggen, elkaar tegen. Dan zeggen ze: ja, maar hoor bij ons. En de ander zegt: nee, hoor bij ons. Heb je dat nog? En straks in de toekomst moet Juda er zich weer neerleggen dat Efraim ook bij Israël hoort. En Efraim moet er zich weer neerleggen dat de Joden wel degelijk ook bij Israël horen. Het is van beide kanten dan eigenlijk, toch? Hoewel de nadruk ligt op de Joden die tot jaloersheid verwekt worden, toch? Door Israël. Ik zal de lieden tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Niet, men zegt de profeet, dat dat Juda Efraim niet meer zal benijden en Efraim zal Juda niet meer benauwen enzovoorts. Dat wil zeggen, het ligt wel degelijk aan twee kanten, maar het gaat over de strijd tussen die twee volkeren, om zo te zeggen, wie het echte Israël is. En vermakelijk is natuurlijk dan om vast te stellen dat in onze dagen die discussie ook nog steeds voortduurt. Is de kerk Israël? Is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Dat soort dingen, daar gaat het nog steeds over. Onderling. En de Joden die van oudsher de christenen vervolgd hebben en de christenen die vandaag denken dat ze Jood moeten zijn of worden op een of andere wijze. Mankeert er nog maar aan dat ze zich ook gaan laten besnijden om die reden. Nou, ik weet niet of het daar aan mankeert. Misschien doen ze het wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Het kan me ook niks schelen. Ik wil het liever niet weten eigenlijk. Want ja, toch... En dan tegen het decor van Mahanaim. De beide kampen. Als je dat bij elkaar optelt en je leest dan over drie stammen, herstel in de vertaling, drie pijlen, waarmee Absalom gedood wordt en dat er nog 10 anderen zijn die erbij staan en daar dus mede getuigen van zijn, dan weet je waar het over gaat. Het gaat over de dagen van de wederkomst van Christus, waarbij geconstateerd gaat worden dat aan het oude verbond een einde gekomen is. En dat het tijd wordt voor het herstel van de vervallen hut van David in Jeruzalem. En voor die gelegenheid worden dus alle 13 stammen van Israël verzameld. Nou, ik had ook alle 12 kunnen zeggen, maar het maakt mij eigenlijk niet uit. Qua afkomst zijn het de 13 uiteraard en daar gaat het maar om. En daar moeten we dringend bij laten voor vanavond. Want ja, we zijn alweer over de tijd heen. Ruim. Dus dan laten we hem toch nog maar even hangen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen als onze Vader en ons bewust mogen zijn dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Wij danken u dat we altijd mogen weten dat die oude mens, onze oude mens, in Christus gestorven en begraven is en dat wij met Christus ook zijn wedergeboren in zijn opstanding en medegezet zijn in de hemel. Wij danken u dat we deze dingen achter de rug hebben en daar ook uit mogen leven elke dag. In het besef van onze verbondenheid met u. In het besef van een heiland en hoge priester die niet meer sterft, want de dood heerst niet meer over hem. En die hoge priester is geworden in alle eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u voor de rijkdom van uw genade, voor die troon der genade waaruit wij mogen leven. En dat waar de wereld wetten en regels zoekt om het een en ander in deze oude schepping op orde te brengen, mogen wij leren uit uw woord dat zo'n dergelijke orde feitelijk onmogelijk is. Maar dat er alleen eenheid en verbondenheid is rondom u en uw troon. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan. Bij dat woord en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.